Ah, je n'en ai aucun de ma tête, excusez-moi. Vers 21. Dus dat is het einde van de toespraak over de bergreden hier, althans in de samenkomst. Matthäus 7, vers 21. Niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan. Maar wie doet de wil mijn vaders die in de hemelen is? Velen zullen ten dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, gij werkers der wetteloosheid. En ieder nu die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken aan een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortte zich op dat huis. En het viel niet in, want het was op de rots gegrond. En ieder die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijken op een dwaas man die zijn huis bouwde op het zand. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis en het viel in en zijn val was groot. En het geschiedde toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen versteld stonden over zijn leer, want hij leerde hen als gezaghebbenden en niet als hun schriftgeleerden. Tot zover. Dat is dus het laatste gedeelte. En als de Heer dus hier begint te waarschuwen voor mensen die zeggen, Heere, Heere, dan gaat daar aan vooraf dat bekende gezicht van de Heer zegt, van die goede en van die slechte boom. Een goede boom brengt goede vruchten voort en men herkent de boom aan de vrucht. Een olijfboom is nuttig. Je geeft olijven, het olijfolie. En daarom is het een goede boom. Een appelboom is een goede boom. Ook al zijn er misschien kleine appeltjes aan, en sommige worden steken, maar die boom is goed. Alleen dan moeten ze maar wat meer spuiten of werk aan doen. Ja. Dan maar het ongedierte bestrijden. Ik bedoel, dit, de Heer heeft het niet over een volmaakte vrucht. En je hebt een goede boom die brengt goede vruchten voor. En het is de zaak van de hovenier dat die vruchten steeds beter worden. Maar een slechte boom, dat is een gedemoniseerde boom. Dat is een misvormde plant. Gedegenereerd. Daar werken de machten in. Dat het voorbeeld daarvan, vind je al in Genesis, dat de aarde, als die vervloekt is, doornen en distels voort zal brengen. Je vindt het in de dierenwereld hetzelfde. Ook daar zijn virussen en bacteriën die niets anders dan narigheid veroorzaken. Maar Jezus zegt, men leest geen vijgen van distels. Als de grond doornen en distels voortbrengt, is hij onduidelijk, zegt Hebreeën 6. En dan gaat het over mensen die afvallen van het geloof. Als die grond doornen en distels voortbrengt, dan is die onduidelijk. En dan is die niet ver van de vervloeking. Die uitloopt op verbranding. Je herkent dus de boom aan zijn vrucht. Distels en doornen. Steken. Stekelige mensen. Negatieve geesten. Die halen je huid open. Scherpe opmerkingen. Bederven de sfeer. Aanmerkingen. Die passen niet in het koninkrijk Gods als je dat binnengaat. En dat is louter goedheid, liefde behoren. Waarheid zijn de zeren dan. En daarom is het goed als wij ons bezinnen op ons eigen leven, dat wij die doornen en die distels verwijderen of verwijderen later. Dat is duidelijk. God wil slechte planten veranderen in goede. Er staat in mijn Bijbel, in Jesaja 55. Voor een doorn zal een cipres opschieten. En voor een distel een middenboom. Een cipres, dat is goed hout. Dat was eigenlijk van Noach van gebouwd. Goverhout staat er dan in de Bijbel. Daar maken ze muziekinstrumenten van. Kijk, daar heb je wat aan. Een doornstruik kun je niks van maken. En een distel, en daarvoor in de plaats komt dan een mirt, die altijd groene bladeren heeft. En die bladeren, die perst men uit. Die perst men etherische olie. Net als voor parfumen, voor de parfums of andere dingen gebruikt. Of men maakt er een loofhut van. Van die prachtige takken. In de geestelijke wereld is er geen goede boom die slechte vruchten voortbrengt. Dat zegt de Heer. Elke boom wordt aan zijn eigen vrucht herkend. Goede mensen, die brengen uit het goede vlak van hun hart goede dingen tevoorschijn. En slechte mensen brengen uit het slechte schat van hun hart slechte dingen tevoorschijn. Dat zijn woorden van onze Heer. Dat ken je dan. Want staat er dan achter, Lucas 6, de 43 ook, want waar het hart vol van is, dan loopt de mond van over. Daar spreekt de mond van. Je mond spreekt de dingen die je juist zijn. En nu zegt de Heer, ga weer dat koninkrijk der hemelen binnen. Dus daar begint ons vers mee. Niet in ieder die tot mij zegt, Heer, Heer, zal dat koninkrijk der hemelen binnen gaan. Die goede kant. Die goede zijn in het koninkrijk God. Heere, heere, dat is Kyrios. En dat betekent meester. Dat woord dat betekent heerser. Niet iemand die zegt. Heere, dat wil zeggen, u hebt het voor zeggen. Maar dan moet je het ook laten zeggen. Dan moet je doen wat hij zegt. Want anders is die heerser niet. Niemand kan zeggen, Jezus is Heer, dan door de Heilige Geest, zegt Paulus ouder. Als de innerlijke mens beleidt, Jezus is Heer, 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 dan moet je ook gehoord hebben. Want het kan een beetje zijn mond houden. Hier weet je wel, die vader die zei tot die zoon, ga. Ja, ik ga hoor, ogenblikkelijk, maar hij ging niet. En daar had die vader niet zo. De dwaze maagden hadden een lamp. Het woord Gods, maar de lamp ging uit. Ze moesten veel te lang wachten. Ze hadden geen geduld. En dan staan die dwaze maagden buiten en die zeggen ook, Heere, Heer. Nee, die ken ik niet. Die dwaze maagden waren ook bomen die geen vruchten gedragen hadden. De lamp is het woord. En toen het te lang duurde, toen die duisternis dichter werd, toen ging die lamp uit, geen licht meer, en dan maar roepen, Heer, Heer, doe ons open. Heer zegt, ga dat koninkrijk de hemelen nu binnen, want anders komt die tijd dat je buiten komt te staan. Heer, Heer, dan spreek je over die Kyrios. En hij zegt, ik ken u niet, want wie doet de wil des vaders, die gaat binnen in dat koninkrijk Gods. Je zegt, wie doet de wil des vaders, in dit geval luistert naar die bergreden. Jezus deed de wil des vaders. Hij zegt, ik heb alles wat ik van de vader heb gehoord, dat heb ik u bekendgemaakt. En indien iemand mijn woorden lief heeft, zal hij mijn woord bewaren. Die rijke jongeling die sprak ook heren, heren. Die zei, brak goede meester. Maar hij deed niet wat Jezus zei. Hij zei wel meester, maar hij gehoorzaamde niet. Want het kostte zijn portemonnee. Hij ging niet binnen. Hij zegt, ga niet zo gemakkelijk. Hij ging niet binnen, want hij ging aan het aardse. De tijdperk van genade loopt af. De Heer zegt nog wel, bij bomen leg er nog maar eens wat mest op, misschien geven ze vrucht. Maar dat blijft niet zo. En dan zegt de Heer, er komt een tijd dat de Heer des huizes de deur sluit. Hij staat op en doet de deur dicht. En dan komen de mensen buiten te staan. Dan komen ze in een demonische tijd en dan zijn ze niet geprepareerd. Waarom niet? Omdat ze hun hart niet hebben vergeten. Och, ze waren wel goede bekenden. Ze zeggen, heren, je hebt in onze straten geleerd en we hebben met u gegeten en geleerd. Maar ze gingen de geestelijke wereld niet in en toen kwamen al die moeilijkheden, al die duisternis en al die stormen, die kwamen op en af en ze konden niet stand houden. Want wij leven en wij zijn een tijd binnengegaan die geheel anders is dan vroeger. En als je het op de oude manier nog wil doen, dan ga je failliet. Dan red je het niet. Wie heren, heren zegt, die moet hem ook lief hebben. En die moet doen wat hij zegt. En die moet positief tegenover Jezus Christus staan en die moet dat evangelie ook werkelijk beleven. En wat zei Jezus nu in die bergreden? Ik noem maar enkele punten. Zo aan het eind. Hij zegt, je moet niet bezorgd zijn. Nou, dan gaf je maar een hart. Wees in geen ding bezorgd. Hij zegt, je moet niet oordelen. Je moet niet moeilijk zijn voor andere mensen. Oordeel jezelf zo precies. Hij zegt, je moet je vijanden lief hebben. Hij zegt, je moet mensen vergeven. Iedereen. Je moet nooit iets tegen iemand hebben. Zodra je dat hebt, dan moet je zelf onderzoek begeven. Dat moet eruit. Al heb je het grootste gelijk van de wereld. Hij zegt, je moet aalmoezen geven in het verborgen. Bijvoorbeeld aan de gemeente, bijdragen. Hij zegt, je moet je licht laten schijnen, als op een stad, bovenop een berg liggende. En wat je huwelijk betreft, moet je niet uitbreken. Naar een andere vrouw kijken, naar een andere man. Rein leven. Niets doen, zegt hij in die bergreden, voor uiterlijke eer van mensen. Moet je zelf niet op de voorgrond stellen. De gemeente is niet dat ze wat weten van die voorganger, maar dat die voorganger hen het woord God brengt. Dat staat centraal. De prediking van het evangelie. Als ik de Bijbel lees, wat lees ik van de persoon van Jezus? Ja, of waar die van welk eten die hield, dat kun je niet vinden hoor. Of wat die aan muziek deed. Of welke lieder in de bundel. Het mooiste waar, je leest er niet van. Je leest alleen van zijn evangelie. Hij was één met zijn woord. En de rest leest het ook maar van de apostelen, van de huiselijke omstandigheden en persoonlijke aangelegenheden, daar lees je niet van. Die stellen we niet centraal. Schatten, zegt hij, verzamelen. In de hemel, daar gaat het om. Zachtmoedig zijn, dat is het onderwerp dat van de week komt. Zalig zijn de zachtmoedigen. Die innerlijke mens, des harten, die moet op Jezus gelijken. Spreken wat de Vader zegt en doen wat Hij deed. Zijt gij lieden volmaakt. Wees het beeld van de Zoon gelijkvormig. Innerlijk, afgezonderd van de boze geestmachten. En dat, je moet altijd opletten dat je leven niet vervlakt, want dan krijg je dat aardsgerichte, dan ga je horizontaal, dan neem je die trein over de aarde. Dan ben je allemaal druk bezig wat je op aarde moet doen, maar je moet jezelf omhoog krijgen in het vliegtuig. Innerlijk afgezonderd van de boze, wees heilig, want ik, de Heer uw God, ben heilig. En je wordt nooit heilig als je aardse recht is. Nogmaals, door uw vruchten, door mijn vruchten, word ik herkenbaar als christen. Door je vruchten word je herkenbaar in je gezin. In de maatschappij, in de gemeente. Door je levenswijze. En als u niet begrijpt wat de Bijbel daarmee bedoelt, dan moet u zich dus Galaten 5 vers 22 herinneren. De vrucht van de geest. Aan de vrucht kent men de boom. En dan staat er liefde. Niet lief doen, maar lief zijn. Goed zijn, positief zijn. Blijdschap. In alle omstandigheden. Vrede. In elke situatie. Langmoedigheid. Vriendelijkheid. Goedheid. Trouw. Zachtmoedigheid. En tenslotte zelfbeheersing. Kijk, daar herkent men de christenen aan. En al die eigenschappen. Jezus begon zalig te zijn de zachtmoedigen. Want zij zullen de heerser zijn. Zij zullen de lakens uitdelen. De aarde beheren. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben. Hou het je dan voor. Ik ben zachtmoedig. Ik wil zachtmoedig zijn. En de leiders van een gemeente, de voorganger moet gekenmerkt worden door zijn zachtmoedigheid. Ik sluit mezelf erbij in. In je gezin moet je gekenmerkt worden door je zachtmoedigheid. Door je liefde jegens alle mensen. En dan vraag ik me af, ben ik zachtmoedig? Sta ik daarvoor bekend? Ben ik bekend als een tevreden mens of als een ontevreden mens? Die altijd iets wil hebben wat hij niet krijgen kan. Die opgedrukt wordt door zijn eerzucht. Sommigen zeggen graag, ik ben van Jezus. En dat woord, dat kun je een beetje laten figureren. Maar heb ik niet wel de vrucht als hij? Ik noem hem Heer. Ik wil op hem lijken. Ik wil zijn gezindheid in mijn hart hebben. En dan komt de boze en die zegt, ik zal wel eens eruit halen wat erin is. Nou, dan zeg je maar vrij dingen. Ik weet wat dat is. Dat je tot de bodem toe onderzocht wordt of je aan werkelijk heel wil dienen, omdat je dan met negatieve gedachten loopt. Er zijn mensen die zeggen, ik heb de Heer lief. Maar ze missen diezelfde doelstelling die Jezus had. Die mens God. Die geestelijke mensen te zijn. Met diezelfde geest als hij had. En daar staat in mijn Bijbel, en als je die geest niet hebt, dan behoor je er niet toe. Tegenwoordig komt er uit Amerika dat de mensen bijzonder vriendelijk zijn. We hebben uit Amerika de genezing gehad. En dat loopt daar nou wat terug. We hebben de lofprijs gehad. En nu is het de uitermate vriendelijkheid. Dat is de nieuwe mode. Ik heb dit in mijn woordenboek opgezocht. To hug. Hukken. Dat is iemand omarmen. Tegen je aandrukken en zeggen, ik heb toch zoveel met jou, ik hou van je. Je zegt het zo openlijk, dat je van ze houdt. Als je dat nou een keer tegen je vrouw zegt, misschien zegt ze, denk, is er wat? Maar we zeggen dat maar. Kijk, dan wordt er wel eens een mens wantrouwend als hij zegt, ik hou toch zoveel van je. Want als je zoveel van elkaar houdt, is dat echt niet al een ander dat zegt, dat weet je wel. Maar dat wou ze eens zeggen hoor. Maar het gaat erom of je spreekt uit de gezindheid van je hart. Wij zoeken geen omarming. Ik denk altijd nog aan mijn Mulder Schoon, de voorganger in Eindhuizen. Die werd ook gehukt. Ja. En zei, je hoeft me niet te kruppelen. Daar hield hij niet van. Ja, zeg maar, je dat niet toelaat bij een geest van verwerking. Dan zeg ik, mensen, waar zijn we ermee aan toegekomen met het evangelie van het Koninkrijk der Hemelen? Ga die bergreden eens lezen. Het kan zijn dat iemand je omarmt en dat je bevriest. Jezus zegt tot iemand, verraad je de zon des mensen met hukken. Hij zegt, ik doe de wil, die de wil mijn vader doet. Die is mijn broeder. Die gaat binnen. En velen zullen in die dagen zeggen, heren, heren. Met drie eens of met tweeën, dat doet het er niet voor. We hebben in uw naam geprofiteerd. We hebben in uw naam boze geest uitgeworpen. In uw naam veel krachten gedaan. Ik vind dat dat geen tekst is om in een Christengemeente te behandelen. Nee waar? Dat is echt iets voor Jehovah's getuigen. Die hebben in hun, ik kreeg verlaatst van mijn zuster nog een blad, toen moest ik er ook gezocht worden. En ik had van hoog op dat hem antwoorden wat er stond in de wachttoren over tongspreken. Nou ja, je vindt geen goed woord over en er komt altijd deze tekst in sprake. Ze zullen in mijn naam zullen ze profiteren enzovoort. Hè. Ja, dat is vind ik geen tekst hè, om te zeggen. En hij zal zeggen, ik heb hem nooit gekend. Zie je wel? Die mensen die profiteren, die mensen die hier krachten willen doen, dat is niks. In de evangelische wereld houden die tekst ook gedaan. Hoewel ze de bergreden niet geloven en na 1000 jaar gelijk gewijzen houden, kennen ze toch die tekst. Het is zo erg goed. Waar staat, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd, in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan. En dat zou ik een ander zeggen, dat ik nog niet ken. Dat is een heerlijke tekst tegen de Pinksterwereld. Geen werk is daar met de loosheid. Profeteers die wetteloos zijn geweest. Want ze hebben in zijn naam geprofiteerd. Verkeerd geprofiteerd. En wat is dat verkeerd profiteren als je geen gedachte God brengt? Als je predikt en je brengt de gedachte Gods niet. Maar je brengt zomaar eens dingen van de aarde. Puur voor de humane mens.
Op zijn best.
Een profetie moet altijd in zich hebben de opbouw van de gemeente. De vertroosting
aan de gemeente.
De vermaning. De bemoediging. Als die alleen afbreekt, heb ik er niets aan. Dan is het een doemprofetie. Maar die profetie moet tegelijk gepaard gaan met een onberispelijk leven van de profeet. En anders zit die man in de week in de verkeerde geestenwereld als die zondig. En dan moet je niet geloven dat die verkeerde geestenwereld dan opeens lijkt. Die vibreert mee door zijn profetieën. En voor de profeet geldt hetzelfde
als een voorganger.
Dus een voorganger onheilig leeft, dan komen de gedachten in hem en die zal hij ook ergens doorgeven in zijn toespraken. Dat geldt ook natuurlijk voor oudsten. Dat die moeten bekend staan als goede mensen. Als positieve mensen. Een profetie. Die is niet goed. Als die niet gericht is op het plan van God. Op het doel van God. Is die verkeerd gericht. En daar moeten we profetieën toetsen. Waaraan? Aan de woorden van Jezus zelf. Aan de wil van God. Die moet in overeenstemming zijn met de prediking die er gebracht wordt. En die moeten de profetie in overeenstemming zijn met de prediking die wij brengen. Ja. En ik kan wel zeggen, ja, maar die prediking die kan ook verkeerd zijn. Dan als de profetie en de prediking verkeerd is, dan kan je beter uit de gemeente weg. Dat is waar, ding. Dan is het hele lichaam ziek, van de hoofdschedel af tot de voedsel toe. Profetie. En prediking die moeten samen gaan. Dan is het goed. En de profetie is het getuigenis van Jezus, staat er in de openbaring. Dat wil zeggen dat de Heer in de gemeente is. Dat de Heer spreekt. Dat hij tegenwoordig is. En weet je wel, de profeten zijn onlangs niet volmaakt en de voorganger ook niet en de oudste ook niet. Maar ze ondersteunen de prediking. En die profetieën geven leiding aan je geloof. En dan zegt de Bijbel, streef ernaar om te profeteren. Paulus zegt, wee mij als ik zou zwijgen. Dan zou ik misschien zelf verwerpelijk bevonden worden. Ja, maar het zint me niet erg meer. Nou, mijn mond maar. De Heer zegt, we gaan maar door of ze het horen willen of niet. Volgende profeten, zegt de oude testament, spreken uit het hart. En ik heb vaak gehoord dat men zegt, om een valse profetie, die kan dus zijn dat een boze geest je inspreekt, een leuke geest, of dat je uit je hart profeteert, een natuurlijke mens, en je kunt ook een goede profetie hebben. Dus je hebt drie soorten. Nee, er zijn geen drie soorten profetieën. Ze zijn uit God of ze zijn uit de boze. En je eigen hart dan?
De geestelijke wereld telt maar twee rijken. Ingaan in het koninkrijk der hemel en het ingaan in het rijk gods. Of ingaan in het, of zijn in het rijk van Satan. Dat hoef je het best niet goed te doen. Dan nummer twee. En dan uit het hart. Nou, de Heer die zegt uit het hart, ja. Dat is uit je binnenste. Dat is uit de geestelijke wereld van je leven. Dan komen voort boze overleggingen. Moord, erfdruk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen. Ja, maar wie inspireert die? Dat is de boze. Kijk, er is wel een derde wereld. Dat is de natuurlijke wereld. Maar als je profiteert, dan maak je die natuurlijke wereld los en je staat open voor dreiging. En als je uit je hart profiteert, dan bedoelt de Bijbel uit dat boze hart, waar de machten door de week ruim spel hebben. Verdorven hart, zegt de schrift. Maar de machten werkzaam zijn. En we hebben in uw naam boze geesten uitgedreven. Dat kan ook door Beelzebul, de oogste der duivelen, staat in Matthäus 12, vers 24. Denk maar aan die man die zeurt. Die zegt, ik heb mijn gaven van God. Judas heeft ook ooit duivelen uitgehoorden. Toch was hij, hoorde hij er niet bij. Het gaat erover, veroorzaakt iemand de vrucht van het koninkrijk God. Door wat hij doet. Krijg je daarachter vrede, blijdschap en gerechtigheid. Een magnetiseur die treedt je levenshuis binnen. Je laat hem binnen. Je gaat naar hem toe. Of je laat hem komen. En dan heeft die man bij zich een grootmacht. De duisternis. En wat doet die grootmacht? Die jaagt de kleine eruit. En die grote blijft zitten. Je pijn wordt eruit gehaald. Daarvoor strijdt hij. Strijken, dat doet de schilder. Ja, hoor. Dat is een verf, was misschien. Weet je wat hij doet? Hij strijkt over een laag heen en je ziet die laag niet meer, maar hij geeft er een nieuwe laag over die schilderduidelijker. Dat is strijken. De oude laag weg en de nieuwe laag erbovenop. Ja. Men geneest zieken en men bindt de zielen. Men heeft de doelstelling gemist van het koninkrijk der hemel. Wij leggen de handen op en claimen iemand voor het koninkrijk God. En wij drijven de macht uit door het woord. En als iemand voorbeelden vraagt, dan stelt hij zich open. Hij opent zijn levenshuis voor een betrouwbaar mens. Zonder machten. En dan gaat een mens, gaat het huis binnen van de sterke. Je vertrouwt zo'n persoon. Je bent daar naartoe gegaan. Maar als die man al macht bij zich heeft. Kijk, je zegt, ik heb in mijn huis een hond. Vervelende hond, die maakt het me lastig. Krijg hem de deur niet uit. Nou, dan maakt je iemand komen om je te helpen. Maar die heeft een nog veel groter en kwaaier hond uit. Nou, dan komt die man met die kwaaier hond. Die komt en die jaagt die kleine weg. Maar die kwaaier die blijft zitten. En dan zegt de Bijbel, het laatste van die mens is erger dan de eerste. Iemand die bedient, die moet een beelddrager God zijn. Ik zeg niet dat hij volmaakt moet zijn, want dat kon hem wel ophouden. Maar hij moet wel een beelddrager God zijn. Je moet het trekken van de Heer in hem binnen. Daarom zegt de Bijbel, laat je niet, leg niemand overheil de handen op. En zeggen wij, laat je niet overheil de handen opleggen. Als ik zwaar in de strijd ben, dan ga ik naar mijn vrouwtje en mijn handen op. Die ken ik, die vertrouw ik. Die is altijd positief. Ik wil me de handen niet opleggen, de negatieve geesten. Maak je niet onverwijld aan handen op.
Nee.
Ook niet door iemand die roept, hier en hier. Daar hadden we dus over. Je zit om je, het gaat om je bestaan in de geestelijke wereld. We hebben vele krachten gedaan en wonderen gedaan. Wonderen verricht, zegt de Galicische vertaling. Machtdaden gedaan, zegt de vertaling Brouwer. In uw naam hebben we krachten gedaan. Jezus zegt, ze zullen komen in mijn naam. Valse Christussen. Antichrist, die komt met allerlei krachten. Met tekenen en bedriegelijke wonderen. Maar hij heeft geen liefde tot de waarheid en ik heb het koninkrijk Gods niet. Hij is er nog niet binnen gegaan. En Jezus zegt, ik heb u nooit gekend.
Paulus zegt aan Timotheus, 2 Timotheus 2, vers 19, hij zegt dat het fundament Gods, dat is, de Heer kent de Heer. Dat is, de Heer kent u.
En als daar erachter en die de naam des Heeren aanroept, breken met de ongerechtigheid.
Vergeet dat niet. Een Jezus volgen, dat is gewoon radicaal je beslissing nemen en een strijd aangaan tegen de boze geesten in je eigen leven. Wij schrijven hier iemand af, maar ik wil je alleen laten zien welke strijd je dan hebt. Ik ken die strijd in mijn eigen leven. Ik ben ook niet altijd positief, maar ik weet dat. En ik strijd er tegen, en al zou het een moeder toe zijn, maar ik zeg, Heer, ik wil dat doel bereiken. Ik wil nog ingeschakeld worden voor een hoger plan. En dan kun je niet komen met alle mogelijke gedachten die niet uit God zijn. Die uit je vlees zijn.
Heer, de Bijbel is, dat moet je dan maar kruisen.
Onderzoek dan hoe ver je in dat geloof staat, of je die vrucht des geestes heeft, en als iemand je bedient, of je ook die vrucht des geestes heeft. Het gaat niet over mooi praten. Het gaat niet over populaire sprekers. Maar het gaat om die man God tevoorschijn te brengen. En die man God is niet een man God omdat hij zegt, ik ben ook een man God. Maar omdat het is, omdat hij het ziet. Werken der weggeloosheid spreekt hij. Werken. De Heer bedoelt niet dat mensen die grote gebouwen zetten, om daar in het... hen te dienen, dat werken zijn die hen dienen.
Dat is niet nodig.
Ja, dat kan wel nodig zijn, maar dat bepaalt je status niet in het Koninkrijk God. Als ik een grote samenkomst organiseer, dat bepaalt mijn kleed en gerechtigheid niet. Als ik veel boeken schrijf, dat bepaalt mijn kleed en gerechtigheid niet. Als je veel verkeerlingen maakt, en dan doe je misschien wat je ook gedragen is, en je profeteert, hoe goed ook, bepaal je gerechtigheid niet. Net zo min als de genezing
onder je handen.
Maar die vrucht des geestes, die bepaalt je gerechtigheid. Die maakt je kleed. Vergis je niet. En daar kun je allemaal aan weten. Liefde, blijdschap, vrede, zachtmoedigheid. De Heer die geeft wel de opdracht om te profiteren. Paulus zegt, je moet een eigen. Hij geeft de opdracht om duivelen uit te werpen. Hij geeft de opdracht om krachten te doen. Naar Gods wil. Maar met de voorwaarde, ik moet je kennen. En dan is het vaak nuttig om een gebouw te zetten. Om boeken te schrijven. Om te evangeliseren. Dat moet. Maar nogmaals, ze bepalen je statuur niet. En ze weten je kleed en gerechtigheid niet. Want er zijn mensen die kunnen dat en die mensen zijn die kunnen dat niet. Maar we kunnen allemaal wel die vrucht voortbrengen.
Kan niet dat zijn.
Een tweeënlei fundament. Daar gaat het over. Wie doet de wil des Vaders? En hier zegt de Heer die mijn woorden hoort. En ze doet, dat stellen ze. Wie die bergreden doet, die is in de wil des Vaders. Want daar... in wordt geopenbaard de waarheid, het levensprincipe van de mens, van de kinderen Gods, het horen en het toepassen, de daders des woords zijn, horen en toepassen, van binnen veranderen, van denken veranderen, van gezindheid veranderen, van wezen veranderen. Harde mensen worden zachtmoedige mensen, grimmige mensen worden vriendelijke mensen. Opvliegende mensen worden beheerste mensen. Oneerlijke mensen worden eerlijke mensen. Jaloerse mensen worden tevreden mensen. Onreine mensen worden reine mensen. Dat is het koninkrijk de hemelen binnengaan. En dat kun je zien aan de reacties van de mensen in hun leven. Een verstandig man die bouwt zijn huis op de rots. Op die rots daar heb je een smak zand. En die moet eerst de zand weghalen. Want dat zand op die rots, dat vloeit weg dadelijk. Dat spoelt weg. Ik heb een vriend in op het eiland Wight wonen. Ik ben een paar jaar geleden geweest. In Engeland. En die heeft een prachtig tierhuis aan de zee. En een grote tuin erachter. Waar de gasten kunnen zitten. En dat is grond. En onder die grond, daar ligt zand. En dat
zand ligt op de rots.
En wat gebeurt er nou? Dat water, dat stroomt door naar beneden. En dat komt tenslotte op het zand op die rots. En dat kan niet weg. En wat doet dat water nu? Dat wordt geperst.
En dat gaat
allemaal naar zee. En dan neemt hij dat zand mee. En zo af en toe, dan zie je weer een stuk weg. Dan valt er plotseling een heel groot stuk, 50 meter naar beneden. Mijn broer Kees de Groot die is al bezig geweest om dat probleem op te lossen. Hij zegt dat is al
op te lossen.
Ja. Want dat zand, dat wordt drijfzand. Dat wordt nat en dat spoelt weg. En die bovengrond zakt in. Dan kun je daar net als gas boven zitten. En dat bedrijf dat jullie ook
geen huis op te duur.
Dat er nogal een meter
30 vandaan zou doen.
Hier zegt je moet dat zand weghalen. Wat moet je wegnemen? De bedekking. Dat zegt de Bijbel. De bedekking wegnemen. Die op je
denken ligt.
Je moet het afleggen.
Dat moet je wegnemen.
Dat zand. Leg dan af.
Zegt de Bijbel.
Die bovenlaag, dat is de zichtbare wereld. Die bovenlaag, dat is het natuurlijke denken. Die bovenlaag, dat is het bewegelijke.
Het onzekere.
Die ondergrond, die rots, dat is het onzichtbare, dat is het geestelijke, dat is het onbewegelijke. En als die regen erop komt en die stortbuien en die aanvallen
van de boze,
die vormen waterstromen, die alles wat los ligt, meesleuren. En je wordt aangevallen en je hebt geen houvast meer. Je huis was alleen voor mooi weer.
Een vakantiehuis.
Ja.
U wil zeggen, ik wil een stil en gerust leven leiden.
Nou, hoe uit de wereld gaan. Er is de tijd niet meer voor.
We kunnen geen stil en gerust leven leiden.
Waarom niet? Ja, je weet
wel, als alles meeloopt, dan een grote optocht.
Ja. Maar er is niet eenmaal zwaar wil. Zwaar weer. Niet op til.
Er is zwaar weer.
Wij leven in de eindtijd.
De duivel die zet alles op alles om de gelovigen van de kaart te geven.
Die machten die vallen uit de hemel als steen. En wij zien hoe de mensen in hun aards bestaan worden aangevallen. Hier gisteren werd er nog opgebeld, een vrouw tot 3 keer toen zelfmoord gepleegd.
En de man die zegt,
ik rij me tegen een boom te pletten. Die mensen die staan zwaar in de strijd. En het valt mij vaak op dat mensen die zwaar in de strijd zijn, nog zoveel aandacht hebben voor de natuurlijke dingen.
Ze weten dit nog te zien bij anderen en dat nog te zien.
Ik zou zeggen, als je zwaar in de strijd bent, hou je het op die strijd gericht om te overwinnen.
Bemoei je niet met andermans zaken.
Zorg dat je ondergrond
goed en vast blijft.
Hij heeft geen tijd voor een ander.
Alleen om te helpen.
Dan zeg je, ik ben er op die manier uitgekomen voor jou een aanwijzing.
Zorg dat je op dat fundament gebouwd hebt.
Kijk, dan zit je niet voor in de angst voor water, vloeden en stormen. Want die zondvloed van demonen die komt over de aarde. Daar zijn we zeker van. En dan zul je de rots zelf moeten hebben. Hij zal niet wankelen
of bezwijken die op de Heer vertrouwt. Die onderlaag spoelt anders. Die zondlaag die spoelt weg.
Net als bij mijn vriend Riepwasser in Wijk. Te geven om je te verbinden met de rots, Jezus Christus. Het komt in deze tijd, kom maar niet te redden met oude methoden. In je gezin niet, in de maatschappij niet. Je kunt wel zeggen, ik wil dit en ik wil dat en dat.
Er kan dit gebeuren en dat.
Die machten die lachen je uit in je gezicht. Wij leven in een wetteloze tijd. Je bij het onderwijs bent, dan kun je niet meer zoals ik vroeger zeg, jij doet wat ik zeg. Dat gaat niet meer.
Ik zeg, ik
reken niet met de macht
in de Duitsers,
dat je een heel andere tijd leeft. Ik heb medelijden met
de zulke onderwijzers die het dan nog op de oude manier doen.
Want ze gaan er zelf aan onder. Je moet dat zout opruimen. Je moet breken met je natuurlijke denken.
in het duister is, met de wetteloosheid. Ruim op dat bedriegelijke denken. Die bewegelijke ondergang. Schaaf die weg. Want velen van ons zitten al 100% in de zware storm. En ik wil wel zeggen, ik zit de schuld bij een ander. Dat zit in die vrouw van mij. Niet waar? Dat zit in die oudste. Of zit in die voorganger. Ja, misschien heb je nog wel meer dingen waar die kan zitten in die kinderen van je. Ja. Als die nou maar anders waren. En dan is jouw levensstijl afhankelijk van een ander. Nou, je moet zeggen, ja, ik heb het moeilijk. Goed, maar dan zal ik ook strijden om in de weg te blijven die de Heer mij voor heeft gehad. Mijn levensstijl is niet afhankelijk van degene met wie ik samenwerk. Of die tegen mij werken. De Heer zegt, een dwaas man, dat is een onwijs man. Die gaat het zand niet weg. En een wijs man die heeft kennis. En die ziet de mogelijkheid in zijn leven om die kennis toe te passen. Om die kennis te realiseren. Wij gemazen die aan me voorzorgen. Die ze groepen dat kant weg. Die rekenen op een wachtenstijd. Die rekenen op duisternis. Die bleven in het vliegtuig zitten. Die namen de trein niet. Tot aan de zee. Dwazen die hebben een huisje voor een ogenblik. Een huis voor mooi weer. Die zijn mensen, zegt de Bijbel, van het ogenblik. Iemand van het ogenblik staat erin. Maar Matthäus 16. Wanneer verdrukking komt, of vervolging komt, onder wille van het woord, komt hij terstond ter val. Wie? De man van het ogenblik. Hij heeft bestand tegen de hitte. Of tegen de kou. Of tegen de stromen. Tegen de, zoals die wijze maken, tegen de aanhoudende duisternis. Jezus vraagt nieuwe inzichten. Een leer met gedag. En de schriftgeleerden die hadden hun weetjes. Hadden hun weetjes. Maar die hadden geen kracht op vernieling. We denken bij de aan het eind van de bergreden aan het slot van de Mosaïsche wet. Ik heb voor uw aangezicht getekend leven of dood. Leven en de vloek. Kies u. Kies dat dat geleefd. Of dat geleefd. Is dat het houden van wat de bergreden zegt een onmogelijke zaak? Ik weet dat die dat lezen van die bergreden op velen een verpletterende indruk maken. Ze willen zich aan die bergreden onttrekken. Ze bestrijden de invloed. Ze zeggen, ze lopen de algemene geldigheid ervan. Ze beperken die bergreden tot een kleine kring van apostelen, of de rozen tot monniken, of tot volmaakten. Of zoals de Maranatenbeweging schuift er weer de 1000 jaar grens. Maar, en ze zeggen, ja, maar weet je waar wij ons moeten aanhouden? Wij zijn maar gewone christenen aan de 10 geboden. Die zijn de tegenstander. Aan de oud-testamentische geboden. Maar hier gaat het de grote voorwaarden om het Rijk Gods binnen te gaan. Met de 10 geboden ga je het Rijk Gods niet binnen. Dan word je fatsoenlijk veranderd. Dan ga je het Rijk Gods binnen. Jezus geeft hier geen wetten in de bergreden die ingesteld zijn op sociale verhoudingen. Of op politieke partijschappen. Een politieke partij die kan geen bergreden in zijn programma opnemen. Dat gaat niet hoor. Zelfs de CDA niet. Of de CPB of weet ik wat. Jezus geeft niet iets voor het vredesberaad of voor het IKV. Hij toont ons de betrekkelijke waarde van het aardse goederen. Hij zegt, bemoei je daar niet te veel mee, zorg bij anders schatten. Hij zegt niet, je moet stelling nemen tegen de cultuur van je dagen. Hij zegt alleen, je moet er boven staan. Wij hoeven niet tegen onze cultuur te ageren, maar je moet er gewoon boven leven. Wij staan boven de cultuur van onze tijd. Net als Mozes. Die heeft de schatten van Egypte heeft hij veracht. In het bergreden worden de armen niet opgeroepen om revolutie te plegen tegen onderdrukkers. Je vindt er geen sociaal politiek programma voor de derde wereld in. Weet je wat in de bergreden heeft? De duivel, dat is je vijand. Dat is je tegenstander, de Satan. Hij veroorzaakt het onheil. En de bergreden zegt, denk je aan die aardse tijd. En die dingen van vandaag die gaan voorbij, maar er is een toekomende eeuw en daar krijg je mee te maken. Een nieuwe eeuw.
vraagstukken, thuisproblemen. Bemoeit hij zich niet mee. Hij spreekt voor de zaken, voor de grote scharen. Let er maar op als je de bergen leeft. Zijn geen zorgende vrome praatjes doen. Je mist uit een vrome doen.
Nee.
Je zou zelfs kunnen zeggen, deze bergen...
Reden is hard om te horen.
Nee, deze reden is hard om te horen. Wie kan haar horen? He? Als je die bergreden leest, ik geef je de verzekering, als je nou eens een paar dagen doorleest, he, heb ik ook gedaan. Dan ga je opstaan en emotioneel in je handen klappen. Dat doe je gewoon maar niet. He? Maar je bent wel innerlijk boos. Je bent getroffen door de dynamiek van de woorden van Jezus. Je bent er diep door getroffen. In je hart. Als je tenminste de vensters van je geest niet hebt dichtgespijkerd, dat kan ook nog. Je leest er niet van wet, Sparger.
Graven,
zoals bij de wet geleerd is. Jezus spreekt niet als iemand die heerschappij zoekt, die macht zoekt. Jezus, hij is geen zoeker van macht.
Hij heeft macht.
Dat is wel anders. Als je macht hebt, hoef je niet te zoeken. Als je eer hebt, dan hoef je niet te zoeken. Dan wil je geen zucht naar te hebben. Maar hij heeft de macht in hemel en op aarde. Hij brengt je in die bergreden.
Dat vind ik het allermooiste, een nieuw godsbegrip bij je. Je gaat anders over God denken.
Zachtmoedig, barmhartig, liefdevol. Onze Vader, let op het woord Vader die in de hemel is. De meeste mensen hebben een God die hen ziet. Vergis je niet. Als je ze hoort bidden, als je hoort spreken, dan staat het ik altijd
groot.
Wat zij hebben beleefd en wat zij belangrijk vinden, enzovoort enzovoort. In de bergreden hebben wij niet een God die de mensen dient, maar in de bergreden is de mens die God dient. Hij zegt, Heere, Heere, ik wil u niet. Ik wil doen wat u zegt. Niet of u mijn begeer te bevredigen. Dat doet hij wel.
Hij is een helper.
Hij is een redder. Hij is een verlosser. Hij is een
redder.
Ja, maar dan gaat het ook om mij. Maar gaat het niet bij mij om hem? Dat ik hem lief, want het berg is, lees dat ik zeg maar, nou ga ik doen wat hij zegt. En dan in die bergreden lees je niet van een ritueel. Je lees niet van een offer. Maar alles is gericht om Jezus te volgen in zijn denken.
Dat is het.
Wie mij volgt, zal in de duisternis niet blijven. En volgen, dat doe je hem in je denken. Dat is een geweldige stap om Jezus te volgen in zijn denken. Dat is nou de revolutie op het godsdienstige gebied. Dat is nu revolutionair. Als je dit evangelie hoort, dan ben je een geboren, een nieuwgeboren revolutionair. En daarom willen wij er nog steeds mee bezig houden. Overal waar we zijn, hou je ermee bezig in je privéleven. Dat zou je behoeden voor een hoop
narigheid.
Voor een hoop negativisme. Dat je
dan moet je schoenen die takken.
Maar die bergreden, het leven met Jezus, de vernieuwing van denken, die haalt je er bovenuit. Die zegt, ja maar, als je de moeilijkheden in mijn leven kent, dan zou je niet zo makkelijk praten. Ja, en dan zou ik kunnen zeggen, dat je de moeilijkheden in mijn leven kunt kennen. Ja,
dan zullen we maar niet tegen elkaar opbieden.
Ja, want dat doen we niet.
Daar heb je niks van.
Want die moeilijkheid is zo moeilijk als je hem aanvoelt. En als je die opzij kunt zetten,
en je ervan kunt distancieren en los van kunt maken,
dan sta je er heel anders
tegenover. Dat is het grote feit.
Kan ik mij losmaken van mijn moeilijkheden, van mijn problemen? En ik zeg tegen mijn vrouw, er zijn al moeilijkheden,
dat kan ik me wel van losmaken.
Maar als je er elke keer mijn neus opgedrukt wordt,
om je er dan nog van los te maken,
dan zeg de Heere zegen je
in het bedenken van de dingen die boven zijn.
En dan is dat laatste
ook nog moeilijk en nog mogelijk.
De Heere zal je daarin helpen. Amen.
Vader in de hemel,
we hebben het woord van de zoon deze morgen nog gehoord.
Heer, wij zien hem daar zitten op die berg Gods,
omringd door de scharen. hier niet door een elite, door een stel mensen die opgevoed is in vasten en onthoudingen, die het ver gebracht hebben in oefeningen om zichzelf te beheersen, maar u spreekt de schare aan. Heer, u spreekt daarmee onze gemeente aan. Want wij vormen die schare. En u zegt deze morgen, het kan. U zegt, het is mogelijk, als wij ons huis op die rots hebben gebouwd. Heer, en dan willen wij, ieder van ons, willen wij zeggen, Heer, dat wil ik. Ik wil mijn leven veranderen. Ik wil dat zand weghalen. In mijn gezin. In mijn werk. In de gemeente. Weg met dat zand. Dat bedenken van de dingen des vlees. Om mijzelf te handhaven. Heer, ik wil die weg gaan met u. Die had zijn geschoolwet, die kruschool, dat geleed, die prijzen, het allemaal van hem afleiden. En overgaf aan de Vader. Heer, dat, daarom was u altijd vrolijk. Daarom was er bij u altijd zonneschijn. U ging naar Gethsemane de lofzang zingen. Heer, u bent het unieke voorbeeld geweest. En wij willen u volgen. In dat denken om zo ver te komen. Heer, dan zal er een last uit ons leven worden weggenomen. Heer, ik bid voor mijn broeders en zusters zoals ze hier zijn. Heer, dat ze dit gaan zien. Heer, dat ze dit gaan ervaren in eigen leven. Heer, ik weet het. We moeten soms voor oud worden om het te ontdekken. Heer, als we het maar ontdekken. Als we het maar beleven. Als we het ervaren. Heer, dan zult gij ons verwelkomen als een goede en vertrouwde dienstknecht. Misschien over weinig gezet. Maar we hebben ons kleed gewezen. We hebben onze blijdschap gekregen. En onze gerechtigheid behouden. Heer, hier zijn we als gemeente van Jezus Christus. We gaan een nieuwe tijd in. Heer, die volkomen anders is dan alles wat voor ons geweest is. U zegt de verdrukking die anders is. Die er nooit geweest is, omdat ze demonisch is. Omdat ze te maken heeft met de hemelse gewesten. Heer, en dan zien wij dat al opkomen, die vloed. In onze eigen huis. In onze eigen omgeving. Heer, en dan willen wij bouwen op de rots. Opdat ons levenshuis niet omvalt. Instort. En wij danken u, Heer, voor de Heilige Geest. Wij danken u dat gij ook gelooft een spade regen, een later regen. Een overvloedige geestelijke bekrachtiging, opdat we staande kunnen blijven. Heer, wij strekken onze handen naar u uit. Om heil, om heling en genade. Heer, wees dan ook met ons in de bediening. Heer, gij zult er ons in zegenen. Niet omdat wij volmaakt zijn, maar wij zoeken u met ons ganse hart om tot die volmaaktheid te komen. Amen.